kent dat wel, die zoon die naar een ver land ging en daar het vermogen van zijn vader verbraste. Nou is dat een heel toepasselijk gedeelte voor mij, omdat vanochtend onze jongste zoon met zijn school naar een ver land is vertrokken. Hij is, als het goed is, zit in het vliegtuig naar Estland. En zoals een goed jong zoon te doen gebruikelijk is, voor zijn vertrek kwam hij langs met: pa, ik heb geld nodig. Dan spreekt de gelijkenis ook nog over een oudste zoon. Die zit daar. Daar zullen we het dan maar verder niet over hebben. Goed. Lucas 15, vers 11. Hij nu zei: iemand had twee zonen en de jongste van hen zei tot zijn vader: vader, geef mij het deel van het bezit dat mij toekomt. En hij verdeelde het vermogen onder hen. En na niet veel dagen pakte de jongste zoon alles bijeen en ging op reis naar een ver land en bracht daar zijn bezit door in een losbandig leven. Toen hij nu alles had verteerd, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en vervoegde zich bij een van de burgers van het land. En die zond hem op zijn velden om de varkens te weiden. En hij begeerde zich te verzadigen met de peulenschillen die de varkens aten. En niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zei: hoeveel dagloners van mijn vader hebben overvloed aan broden en ik verga hier van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. Toen hij nu nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep snel op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem innig. De zoon nu zei tot hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. De vader echter zei tot zijn slaven: haalt vlug het beste kleed tevoorschijn en trek het hem aan. En doet een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf. Slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Nu was zijn oudste zoon op het veld. Toen hij terugkeerde en het huis naderde, hoorde hij muziek en dans en hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat kon zijn. Deze nu zei tot hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond heeft teruggekregen. Hij echter werd toornig en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader nu ging naar buiten en spoorde hem aan. Hij antwoordde echter en zei tot zijn vader: zie, zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Nu echter die zoon van u is gekomen die uw vermogen met hoeren heeft opgemaakt, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Hij echter zei tot hem: kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is het jouwe. Wij nu moesten vrolijk en blij zijn, want deze broer van jou was dood en is levend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden. Tot zover uit het woord van God. Ik denk dat er weinig gelijkenissen zijn die bekender zijn dan deze gelijkenis. En tegelijkertijd denk ik dat wij vooral ook hier weer de kinderbijbelversie kennen. De versie zoals die op de zondagsschool geleerd is. Wat ik hoop te doen deze ochtend is drie onderdelen langs te lopen. Allereerst even stil te staan bij de gelijkenis zoals die hier staat in Lucas 15. En vervolgens in het tweede deel daar met een andere bril naar te kijken. En dan noem ik dat eigenlijk de cultuurbril. Niet vanuit onze westerse cultuur, maar proberen te begrijpen hoe de hoorders in de tijd van de Heer Jezus deze gelijkenis gehoord hebben. En dan kan ik me voorstellen dat daar nog wel een aantal verrassingen voor u in zullen zitten. En vervolgens gaan wij dan naar de toepassing. Goed, allereerst de gelijkenis. Lucas 15 begint zoals elk hoofdstuk bij vers 1. Maar als u dat dan ziet, dan ziet u ook de context waarin deze gelijkenis verteld is. Er staat namelijk dat de tollenaars en zondaars naar hem toe kwamen om hem te horen. En dan zijn er ook fariseeën en schriftgeleerden en die mopperen erover dat de tollenaars en zondaars bij de Heer Jezus komen. En dan vinden ze dat ongepast. En in dit kader van die tollenaars en die zondaars die bij de Heer Jezus komen, vertelt de Heer Jezus dan een gelijkenis. Vers 3 zegt, hij nu sprak tot hen deze gelijkenis en zij. En het aardige is dat er dan voor ons drie gelijkenissen volgen. De gelijkenis van het verloren schaap, de gelijkenis van de verloren munt en de gelijkenis van de verloren zoon. Maar eigenlijk vormt dit dus één gelijkenis. Het vormt één antwoord van de Heer Jezus op wat die fariseeën hem tegenwierpen. Dat hij met die zondaars en die tollenaars omging. En dat hij tijd met hen doorbracht. En ook nog dat hij dan met hen eet, staat op andere plekken. Oh, hier staat het ook, dat hij met hen eet, dus gemeenschap heeft. Dus zich in in die wereld zich thuis voelt. Nou, als u die drie gelijkenissen dan naast elkaar legt, dan heb je eigenlijk een heel mooi plaatje. Je zou kunnen zeggen, de goede herder, één schaap is zoek, 99 schapen zijn er nog, maar de herder die gaat op zoek naar dat ene schaap. De gelijkenis van de verloren drachme, de verloren munt. Er zijn 10 drachmes van een vrouw en die vrouw verliest er één en die gaat dan met een lampje zoeken. Die gaat met een lampje zoeken naar die ene verloren drachme. En dan de gelijkenis van de verloren zoon. Je zou kunnen zeggen, één van die twee zonen is verloren. Als je de gelijkenis goed leest, zijn ze allebei verloren. In de zin dat ze de liefde van de vader niet kennen, het vaderhart niet kennen. Maar de vader die gaat op zoek naar die zoon. En in de geschiedenis van de Bijbeluitleg is hier ook wel een verbinding gelegd tussen het werk van de drie enige God. De goede herder is de Heer Jezus. De Heer Jezus die de schapen zoekt die verloren zijn. Dat lampje is een beeld van de Heilige Geest die ons zoekt als verlorenen. En de gelijkenis van de verloren zoon is de Vader die ons zoekt. En al die gelijkenissen die eindigen ook met blijdschap. Die twee keer staat er blijdschap in de hemelen voor de engelen. En bij die derde is er dan blijdschap in het huis van de Vader als dat gemeste beest wordt geslacht en er muziek en dans is. Er zit wel een verschil in. De schaap en de munt die worden gezocht. Dus de schaap dat zit ergens in de bergen of op een plek waar die niet meer uitkomt. En vervolgens komt dan die herder, die komt hem daar weghalen. Die munt die ligt ergens in een spleet of een kier van het huis, van de plankenbodem of tussen het zand of het hooi of waar dan ook, waar het ook mogen zijn. En die wordt gevonden en die verloren zoon die zoekt de vader, die gaat zelf terug. Nou, dit mag je vasthouden, want daar kom ik zo meteen op terug. Als we verder gaan, dan zou je ook de toepassing kunnen nemen. Wat wij dan zijn volgens die drie gelijkenissen. Wij zijn verloren schapen die eigenlijk wachten tot de Heer Jezus ons op komt zoeken. Wij zijn een munt en wat we kunnen stil blijven zitten tot het licht van God op ons gaat schijnen en God ons komt opzoeken. En wat we kunnen worden is dat we, net als die verloren zoon, kunnen thuiskomen bij God. Als we naar die gelijkenis van de verloren zoon gaan, dan is het mooie daarin dat we eigenlijk een zoekende vader zien. En niet alleen een zoekende vader naar die verloren zoon, die jongste, maar eigenlijk ook een zoekende vader naar die oudste zoon. Twee keer in de gelijkenis, voor elk van beide zonen, zien we dat de vader een actie onderneemt en een stap zet richting zijn zoon die verloren is. Dus we hebben Die jongste zoon die komt onderweg en die vader die holt hem tegemoet. Die stroopt zijn kleren op en die trekt zich niks van de omgeving aan. En die holt er naartoe, die holt die jongste zoon tegemoet en neemt hem in zijn armen. Iemand heeft al gezegd, dit is een van de weinige teksten waar je God ziet hollen. Nou, je ziet God niet hollen, je ziet die vader hollen. Maar het is dan een beeld van de Heere God, hoe die zich haast om ons op te zoeken in zijn liefde. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor die oudste zoon, die daar op een gegeven moment mokkend buiten staat, buiten dat huis, als die verloren zoon dan daar aan het feesten is met zijn vader. En die zit daar dan, heeft dan een jongetje gevraagd van, wat gebeurt er allemaal? Maar die wil niet naar binnen komen en dan gaat die vader naar buiten toe. Die vader die gaat hem opzoeken. Ook die oudste zoon, die is het voorwerp van de zoekende liefde van de vader. En dat is wat die gelijkenis zo heel mooi vertelt. Nou heb ik een paar keer gezegd dat we in die gelijkenis de drie enige God of God de Vader zien. Dat kan, dat kunnen we zo toepassen. Maar als we de gelijkenis heel strikt toepassen, dan vertelt de Heer Jezus de gelijkenis over zichzelf. En dat zie je door die verbinding te maken met de context. Het punt is namelijk, de Heer Jezus die verbindt zich met tollenaars en zondaars. Vervolgens komen die fariseeën en die klagen hem daarvoor aan. En dan vertelt de Heer Jezus een verhaal waarin naar voren komt dat God zich bekommert om de tollenaars en de zondaars, dat wat verloren is. Maar door de gelijkenis op die manier te vertellen, zegt de Heer Jezus eigenlijk door de gelijkenis heen, dit is God, dit is de God van het Oude Testament, die vandaag de dag in mijn persoon diezelfde openheid vertoont naar de verlorenen op deze aarde. Dat is heel duidelijk in die gelijkenis van het verloren schaap. Eigenlijk is de gelijkenis van het verloren schaap een hervertelling van onder andere Psalm 23. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. God is de herder en God en we zijn daar bij God. En de Heere Jezus die zegt van kijk, je kunt wel bij God zijn, maar als je dan niet bij God bent, dan is het belangrijk dat die herder naar je op zoek gaat. En eigenlijk zien we daarin dat de Heer Jezus zegt, die tollenaars en die zondaars, die zijn verloren. Dat zijn mensen, schapen, die ver van God zijn. En mijn taak is het, in de voetsporen van de God van het Oude Testament, om handen en voeten te geven aan dat zoeken van God naar het verlorene. En eigenlijk is dat precies hetzelfde wat je vindt in die gelijkenis van de verloren zoon. Want het mondt erin uit dat de vader een feest heeft met die verloren zoon. Die notabene dat geld verbrast had en zoveel verkeerde dingen had gedaan. En die vader kiest ervoor om samen met die verloren zoon, in de woorden van vers 2, te ontvangen, die verloren zoon te ontvangen en met hen te eten. En dat was het punt waar die fariseeën de Heer Jezus van beschuldigden. En door die gelijkenis te vertellen, vertelt de Heer Jezus dat zoals die vader die verloren zoon ontvangt, dat hij eigenlijk het recht heeft om net als die vader met die tollenaars en die zondaars te eten. En dan is het aardig dat er ook nog een andere zoon is die daar mokkend om de hoek staat. En eigenlijk door het vertellen van die gelijkenis zegt de Heer Jezus, ik eet met die jongste zoon. Dat zijn die tollenaars en die zondaars. En die oudste zoon, dat zijn jullie fariseeën, jullie willen niets met mij te maken hebben. En zo komt die boodschap ook over bij de fariseeën. Nou goed, dit mag u eens overpeinzen of u dit ook vindt of niet. Ten slotte, we zijn ook gewend om deze gelijkenis toe te passen op ons geloofsleven, en ik doe dat zelf ook regelmatig. Je zou kunnen zeggen, je vindt in de gelijkenis van de verloren zoon dat rijtje dat je moet bekeren, dat je zonde moet beleiden en dat je dan komt tot geloofszekerheid. We zouden een kleine quiz kunnen houden nu, op welk moment die verloren zoon dan tot geloof kwam, wanneer hij zich bekeerde en wanneer hij zijn zonde belijden. Nou, we hebben er nu geen tijd voor. Maar het komt er dan eigenlijk op neer dat als die zoon daar bij die varkens zit en bedenkt van, dit is niet waar ik moet zijn. Ik keer mij om en ik ga terug naar God. Bekeren is omkeren. Dat zou je kunnen zeggen, dat is het moment van je bekering. Dat je besluit niet meer van de Vader vandaan te lopen, maar terug te gaan naar de Vader. En als je dan je zonde belijdt, ik heb gezondigd voor u, dan weet je nog niet wat de reactie van de Vader is, maar als de Vader je in de armen sluit en je de liefde voelt van de Vader, dan weet je, het zit goed. Ik ben vergeven, ik ben aangenomen, ik ben geaccepteerd. Dus daarom is deze gelijkenis van de verloren zoon ook zo prachtig om toe te passen als we het evangelie uitleggen aan iemand. Omdat je eigenlijk die keuze van iemand en het ervaren van de vergeving en de aanneming door God zo heel mooi in deze gelijkenis terugvindt. Goed, als het goed is, was dit voor u nog maar heel weinig nieuws, want dit is een heel bekende gelijkenis. Nu wil ik u uitdagen om uw westerse bril af te zetten en deze gelijkenis te gaan lezen met een oosterse bril. En deze oosterse bril die is eigenlijk een beetje verloren geraakt in onze westerse wereld. Omdat wij een heel ander soort cultuur hebben. Maar bijvoorbeeld in de Arabische vertalingen van de Bijbel, de hele oude vertalingen, vind je deze uitleg heel terug. Omdat die gewoon past binnen de cultuur van het Midden-Oosten. En op een aantal punten wijkt dat behoorlijk af van hoe we de gelijkenis normaal lezen. Dus ik daag u uit om mij te proberen te volgen daarin. Nou, waar gaat die gelijkenis over? Die gelijkenis die gaat over een zoon, de jongste zoon, en over een vader. En eigenlijk wat je ziet gebeuren is als die jongste zoon daar bij die vader komt en die zegt, geef mij het deel van het bezit dat mij toekomt. Dan denken wij van gewoon je bezit. Maar eigenlijk wenst die zoon de vader dood. Het gaat er niet om van pa, je hebt 1000 euro op de bank en geef mij daar maar 500 van. Want die krijg ik later toch wel als je sterft. Nee, eigenlijk zegt die zoon daarmee, ik wou dat je nu al dood was. Want als jij dood was, dan had ik mijn erfenis. En als hij zegt, geef mij dat geld, dan zegt die pa, je telt niet meer voor mij. Ik wil, als het ware, die erfenis nu hebben, verdwijn maar uit mijn wereld. Ik ben degene die recht heeft nu vandaag op dat geld. In de Oosterse context hoort men niet de vraag om geld, dat is typisch iets westers, maar hoort men de relatie. Daar hoort men wat de zoon zegt over de vader. Ik denk dat dit een van de grote verschillen is tussen de Oosterse cultuur en onze Nederlandse cultuur. Misschien heeft u wel eens gehoord van schaamteculturen. Een heel groot deel van de wereld, dat zijn schaamteculturen. En schaamteculturen, daar is het belangrijker dat je iemand eert en dat je iemand niet beschaamt dan dat wat het daadwerkelijk waarheid is. Wij zijn in het Westen gefocust op waarheid, we zijn gefocust op geld. Als we moeten zeggen, wat is nou het ergste in deze gelijkenis, dan zouden de meeste van ons zeggen, die zoon die heeft het geld van zijn vader meegenomen en heeft dat verbrast. Als je iemand in het Oosten zou vragen wat hij het ergste vindt in dit verhaal wat hier verteld wordt, dan zal hij het niet over het geld reppen. Dat is bijzaak. Maar dan zou het hebben over de relatie tussen die zoon en de vader. Dat die zoon die vader doodwenst en zijn eigen weg gaat. Maar zijn vader met zoveel liefde die relatie weer wil herstellen. Dus eigenlijk begint die gelijkenis ermee dat die zoon de vader doodwenst. En eigenlijk, de crux is dat die zoon dood is. En dan zie je later, als die zoon teruggekomen is bij de vader, dan zegt de vader, deze zoon van mij, die was dood en hij is weer levend geworden. Dat heeft ermee te maken dat op het moment dat die zoon om die erfenis vraagt, dat hij eigenlijk in de gemeenschap ook wordt uitgestoten. Dit doe je niet, dit past niet, zo ga je niet met je vader om. En dat die gemeenschap hem dus eigenlijk ook uitsluit. En hij voor de gemeenschap ook min of meer dood is. En als die zoon dan terugkomt, dan herleeft hij als het ware in de ogen van de vader. Die gemeenschap die speelt een heel grote rol in deze gelijkenis. En ook hier geldt weer van, wij zien dat niet. Wij hebben in ons beeld, ik noem het even, zo'n Friese boerderij ergens, waar je dan, ik noem even Friesland, als ik in Limburg preek, dan noem ik het de Limburgse boerderij, maar u snapt, dit is even cultureel aangepast hier aan de regionale gewoonten en gebruiken. Een Friese boerderij die eenzaam op zo'n eindeloze vlakte met gras staat, en daar wonen toevallig een vader en twee zonen. En die vader en die twee zonen, die hebben dan dit akkefietje, en die zoon gaat weg, en de boerderij verderop is zo ver weg, die merken daar niks van. Misschien zeggen we dat niet, maar dat is een beetje het beeld wat wij er hebben. Een eenzame boerderij ergens waar dit gebeurt. Nou, forget it, zo zagen die Joodse boerderijen er niet uit. Al die boeren, die woonden in het dorp. Akkerland was zo schaars dat alle mensen bij elkaar in een dorp met nauwe straatjes woonden. En het akkerland daarbuiten, daar ging je 's ochtends naartoe en daar kwam je 's avonds van terug. Dus alles wat die zoon naar zijn vader zei en wat er gebeurde, daar was het dorp getuige van. Er is een context. En die context, die moet je eigenlijk zien. Als je hem niet ziet, als je niet alert op bent, dan zie je hem niet. Een heel mooi voorbeeld is Lazarus, ander verhaal. Lazarus die bij die rijke man daar bedelt. Wij lezen er gauw overheen, maar het is niet alleen maar Lazarus, de rijke man, waar het over gaat. Maar er staat dat hij neergelegd is bij het portaal van die rijke man. Dit was een probleem, niet van Lazarus, maar een probleem van het dorp. Er was iemand die arm was, waar ze niet mee wisten wat ze moesten doen. En er was een rijke en het dorp had besloten, we leggen deze Lazarus daar bij die rijke man, want hij kan dat probleem oplossen. Het is zijn plicht. En dat betekent dat het niet zozeer de rijke man versus Lazarus is, maar het is ook een dorp, een gemeenschap die daarin een rol speelt. Dat zie je ook in de gelijkenissen. Als je die gelijkenissen leest, die drie gelijkenissen, als dat verloren schaap terugkomt, dan staat er wanneer hij thuis komt, thuis bij de andere schapen, maar ook bij de andere mensen. En die vrouw die die munt gevonden heeft, daar staat ervan, als ze die gevonden heeft, dan roept ze haar vriendinnen en haar buurvrouwen bijeen. Dan is het niet zo van, joh, ik was mijn geld kwijt, ik heb het gelukkig weer gevonden, mijn portemonnee. Nee, er wordt een feest georganiseerd. Iedereen wordt erbij gehaald. En ook in die gelijkenis van die verloren zoon, op het moment dat die verloren zoon terugkomt, dan wordt daar voor het dorp een feest gevierd. Er staat, en zij begonnen vrolijk te zijn. Denkt u dat die vader en de jongste zoon, dat die met z'n tweetjes zo'n gemest kalf opkonden? Dat gaat niet lukken. Dat is voor het dorp. Het hele dorp mocht erbij komen. Want het was een dorpsgebeuren. Dat dorp was betrokken bij die hele geschiedenis. Als je met deze bril de gelijkenis gaat lezen, dan komt er dus een laag bij. Want dan is dus de vraag van wat er gebeurt, hoe het dorp, hoe de mensen daarop reageren. En wat er dan gebeurt. Nou, aantal dingen dan. De vraag. De zoon die komt bij de vader met die vraag en die zegt, geef mij mijn deel van het bezit. Eigenlijk zegt hij dus, was je maar dood. Wat totaal onverwacht, cultureel ongeaccepteerd is, is dat die vader zijn zoon dan geen aframmeling geeft, maar dat die vader zijn zoon zijn zin geeft. Hier staan de mensen met hun oren van te klapperen, want zo ga je niet om met een zoon die zoiets brutaals aan je vraagt. Als het alleen maar om geld gaat, dan kan je nog zeggen, oké, geef die jongen dat geld, dat is leergeld. Maakt mij wat uit, ik heb 1.000 euro, 500 minder, maakt me niet uit, leergeld voor de jongen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat die zoon, die wenst de vader dood. En dat doe je niet. Dat hoort niet, dat past niet. Bovendien, het is niet zomaar van geef me mijn deel van het bezit. Het gaat erom dat land, ja, dat bezit is land. Dat is niet geld, dat is land. En dat land moet dus verkocht worden. Dus om dat te gelden te maken, moest die vader aan zijn dorpsgenoten vragen van, joh, heeft iemand van jullie behoefte aan een stukje mooi akkerland? Ja, wat is er dan? Ga je dan verhuizen? Nee, ik ga niet verhuizen. Ja, waarom heb je nog geld nodig? Nou ja, mijn jongste zoon vraagt erom. Kunt u zich voorstellen hoe dat gaat? Dat die vader dat dan doet en dan inderdaad zijn bezit te gelden maakt, verkoopt en het dorp daarover praat. En dat dorp, dat ziet op een gegeven moment natuurlijk ook die zoon weggaan en weer terugkomen, die zijn daar gewoon getuigen van. Die vader die dan zijn akkerland, wat nota bene een familiebezit is, waarvan in de Joodse wet staat, ook met het sabbatsjaar, het jubeljaar, van dit is bezit wat bij een familie hoort. En het moet altijd in de handen van die familie blijven. De vader besluit om een deel van het familiebezit te verkopen om geld te geven aan die zoon die je doodwenst. Goed. Maar dat gebeurt er dus, hè. Die zoon, die vader, die verkoopt dus dat land. Of eigenlijk geeft hij misschien het land aan die zoon en die zoon gaat het dan verkopen. Het recht om dat land te verkopen. En je ziet het hele dorp erop reageren. Nou, dat zal waarschijnlijk net als hier een of andere investeerder uit Amsterdam komen. En die zal het wel kopen. Want de rest van het dorp, die zullen uit respect van die vader dat land nooit hebben gekocht. Dus er zal misschien iemand zijn die voor een habbekrats dat land heeft overgekocht. En die zoon aan geld geholpen heeft. En dan kun je veronderstellen dat het dorp niet blij is met zo'n jonge man in het midden, die zo'n notabele man, boer in dit dorp te schande zet. Dat die zoon na niet veel dagen, staat er dan in, vertrekt. Ja, logisch, hij heeft geen leven daar. Hij kan zijn gezicht niet laten zien in het dorp, want hij wordt daar niet meer geaccepteerd. Dat doe je niet, jonge man. En hij denkt van hier word ik niet gelukkig, hier zal ik nooit iets aan dat geld hebben. Hij pakt alles bijeen. Eigenlijk is dat een technische term. Dat wil zeggen, hij verkoopt al die laatste restjes, dat hij alleen nog maar een zak met geld heeft en geen goederen meer. Hij maakt alles te gelden en hij vertrekt. En hier heeft hij wat extra informatie nodig. Want hier komt een gebruik om de hoek kijken in die tijd in Israël. En dat heet de Kezaza-ceremonie. En dat is een ceremonie wat gebruikt werd uitgevoerd als een zoon, als een familielid, het familiebezit aan de heidenen had verkwanseld. Wat eigenlijk hier gebeurt, die zoon die verkoopt zijn land en het geld belandt uiteindelijk daar bij die heidenen. Hij vertrekt naar een land waar je varkens hoedt. Nou, dat kan dus niet Nederland zijn. Nederland kan dus niet Israël zijn. Nederland doen we dat gewoon, maar een heleboel zelfs. Er schijnen meer varkens te wonen hier dan Nederlanders. In al die stallen. Maar in Israël was een onrein dier, dus daar had je geen varkens. Dus als die zoon naar een land gaat waar je varkens hoedt, dan was hij in het buitenland. Dus als hij zijn familiebezit verkwanselt aan het buitenland, dan was deze traditie op hem van toepassing. En het wil zeggen, als iemand dat gedaan had, dan was dat zo'n grote schande. Zo in strijd met het Joodse gebod om dat bezit, dat familiebezit te beschermen en voor je familie te houden, dat daar een gebruik was van een pot, een aardepot met verbrande noten en koren. Die werd dan aan de voeten van die jongen kapot gegooid en die werd eigenlijk daarmee uit de gemeenschap gestoten. Nou, deze ceremonie is dus vermoedelijk niet uitgevoerd toen die zoon vertrok. Maar deze ceremonie dreigde uitgevoerd te gaan worden als die zoon berooid terug zou komen. Zolang hij het geld had, had hij in feite dat bezit nog. Maar als hij met lege handen terug zou komen in het dorp, dan zou het dorp zeggen van, ja jongen, maar nou heb je het familiebezit allereerst te gelden gemaakt en vervolgens verkwanseld onder de heidenen. Wij stoten jou officieel uit deze gemeenschap. Dit heb je nodig om te begrijpen hoe die zoon denkt als hij teruggaat. Daar komen we zo op terug. Goed, nou, die zoon die weet dat hij zijn geld niet aan heidenen moet kwijtraken, want die ceremonie zit in zijn achterhoofd. Maar hij vertrekt wel naar een ver land, want hij weet ook, ik zal niet gelukkig worden met mijn zak met geld in dit magere, miserige dorp, waar men zo bekrompen is dat men mij aankijkt op dit gedrag. Dus die zoon die gaat dan weg en die leidt een losbandig leven. Nou, het aardige is, dat woord losbandig betekent helemaal niet losbandig, het betekent verkwistend. Wij denken aan Lodewijk Losbol, iemand die daar met allerlei feestjes en ook met seksuele dingen leeft en vervolgens dat allemaal aan alle geboden van de wet, dat ze allemaal overtreedt. Nou, eigenlijk staat dat er niet. Die oudste zoon die zegt later wel van ja, hij heeft zijn geld met de hoeren verkwanseld. Maar hoe kon die oudste zoon dat weten? Die had die jongste zoon nog helemaal niet gesproken. Die jongste zoon die kwam toen pas terug en die oudste zoon, wat is dat voor iets? Had van een jongetje gehoord, je broer is teruggekomen. Hoe kon die dan weten wat die jongste zoon gedaan had? Die maakt er een verhaal van. Maar die jongste zoon, wat er strikt staat, is dat hij vooral dat geld over de balk gesmeten heeft. Want dat is de boodschap. Als wij met onze westerse ogen lezen, dan denken we van ja, dat geld is wel vervelend, maar dat hij het ook nog met die hoeren enzovoort. Dat kan dus niet. Maar dat is het punt niet van de gelijkenis. Het punt is dat die zoon dat familiebezit allereerst opeist en vervolgens onder de heidenen verteert. Dat is het punt. Daar gaat het om. Dus dat is wat die zoon doet. Als die zoon dan op een gegeven moment zijn geld kwijt is, en dat gaat net als met veel dingen, het gaat sneller, net als met gewicht. Het is met omgekeerde van gewicht. Gewicht raak je sneller aan dan dat je eraf komt, maar geld raak je sneller van af dan dat je eraan komt. Nou, dat heeft die zoon dus ook gemerkt. Dat geld is op een gegeven moment op en dan denkt hij van hey, en nou heb ik een probleem. Nou wil ik terug naar wat dan ook, naar mijn dorp geboorteland, maar ik kan niet zomaar weer naar mijn geboortedorp teruggaan. Want als ik zonder mijn geld daar aankom, dan zal ik uitgestoten worden uit de gemeenschap. Dan zal die kesaza-ceremonie op mij worden afgeroepen en dan ben ik voor de rest van mijn leven, sta ik helemaal buiten mijn dorp en mijn volk. Dus eigenlijk, wat je ziet, is die zoon die wordt aan de ene kant gedwongen om weer geld te verdienen. En tegelijkertijd, het wordt heel moeilijk. Nou, wat staat er? Hij gaat eerst kijken of hij op het veld wat nuttigs kan doen. Nou, hij wordt varkenshoeder. En dan ontdekt hij dat die varkens het nog beter hebben dan hij. Want die varkens die krijgen dan die peulen en die schillen. Maar staat er, niemand gaf ze hem, vers 16. Dus die varkens hebben het beter in dat land dan die zoon. Dan denkt hij van, nou, dan kan ik misschien maar beter plan B, dan kan ik misschien maar beter teruggaan naar mijn vader. Als die mensen hier mij niet betalen, misschien dat mijn vader mij als dagloner in dienst neemt, om dat geld weer bij elkaar te verdienen, om dat familiebezit als het ware weer terug te krijgen. Dat was het plan van die zoon. En hij denkt dan van, nou, in dat dorp, daar is dan wat werk, er zijn dagloners en vooruit, ik zal dan kijken wat ik daar nog weer kan repareren van wat ik kwijt ben geraakt. En nu komen we op een sleutelvers, ik dacht ik zal het mooi rood maken op de slide, dan kunt u daar goed over nadenken. Er staat in vers 17, toen kwam hij tot zichzelf. En wat wij daarin lezen met onze westerse ogen, is dat wij denken, hier komt die tot bekering. Hier bekeert hij zich. Hier denkt hij van, ik ga niet meer van de vader vandaan, ik ga terug naar de vader. Nou, het aardige is, dat staat er helemaal niet bij. Wat hij zegt in vers 17, er staat, toen kwam hij tot zichzelf, en dan zegt hij niet van, hoeveel kwaad heb ik mijn vader gedaan? Wat heb ik die arme man toch te schande gemaakt? Nee, ik moet dit rechtzetten. Nee, wat hij zegt is hoeveel dagloners van mijn vader, vers 17, hoeveel dagloners van mijn vader hebben overvloed aan brood en ik verga hier van de honger. Het is een berekenende zoon die denkt dat als ik niet onder de varkens gerekend word hier en daar geld voor krijg, dan ga ik maar naar Israël terug en word ik daar onder de dagloners gerekend. Dan krijg ik daar misschien geld voor. En hiermee, als je hier niet langer bekering in ziet, maar eigenlijk een zoon die zijn eigen plannen aanpast aan de omstandigheden en nog steeds gebruik maakt, noem het misbruik maakt van de anderen. Want eigenlijk wat die zoon zegt is, als ik bij de vader ben, oké, ik heb hem te schande gemaakt, een goede man. hij zal mij vast nog wel een baantje geven ergens. Hij zal me wel een dienst nemen. Hij zal mijn probleem wel oplossen. Dat is hoe die zoon rekent. Hij denkt, kan beter die optie nu doen, want anders kom ik nooit meer aan dat geld. En daarmee komt deze gelijkenis ook meer in lijn met de andere gelijkenissen. Die gelijkenis van het verloren schaap, dat zoekt niet zelf de herder, dat wordt door de herder gevonden. Die munt, die zoekt niet zelf die vrouw, maar die wordt door die vrouw gevonden. De zoon zoekt niet zelf het hart van de vader, maar het is de vader die de zoon vindt. Eigenlijk is dat wat er staat. De zoon die gaat berekenend terug op weg. Hij gaat op weg naar de vader als voortzetting van zijn eigen weg los van hem. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Het is ook, als je heel precies leest, is het ook wat er staat. In vers 27, daar zegt die jongen tegen die oudste broer: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. Uw broer is gekomen. Daar zegt hij niet, uw broer is teruggekeerd, hij heeft zich bekeerd, is tot inkeer gekomen. Nee, die jongste zoon die staat hier op de stoep. De profiteur is er weer. En die zoon, dat hoort u dan misschien wat minder, maar als hij dan tegen in vers 18 zegt, ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan denken wij, nou wat een zondebelijdenis is dit. Nou het aardige is, dit is een citaat uit Exodus 10. En elke Jood hoort meteen wat dit citaat is. Dit is namelijk wat de farao zegt tegen Mozes. De farao zegt letterlijk, ik heb gezondigd tegen de Heere uw God en tegen u. Wie hier in de zaal gelooft dat die farao meende wat hij zei. Dat meen je helemaal niet. En die zoon meent het evenmin. Die zoon is berekenend op weg naar de vader. Hij bekeert zich niet. Hij heeft honger. En hij denkt, hoe kom ik aan eten? Dat is wat de zoon drijft. En daarmee kom je op de essentie van wat er in de gelijkenis gebeurt. Die zoon heeft een probleem. Hij heeft geen geld meer. Maar die vader, die heeft een ander probleem. Hij heeft geen zoon meer. En dat is het keerpunt in de gelijkenis. Dat die vader die zoon heel anders bejegent dan dat die zoon zelf denkt wat zijn probleem is. Nou zie je het volgende. Als die zoon berooid terug gaat komen in het dorp, moet je voorstellen, dan komt hij daar aan schokken, dan moet hij die smalle straatjes door. Het was echt heel smal, heel dicht op elkaar gebouwd. En de eerste, de beste, had hem bij de kladden gegrepen, voor zover hij nog kladden aan had. En had gezegd van, joh, waar is je geld? En die had hem meteen, als het ware, bij de oudste gebracht en dan was het probleem begonnen. Die vader, die weet dat die zoon niet zomaar het dorp kan binnenstappen. En die vader, die staat op de uitkijk. Misschien dat het zo'n huis was met zo'n eerste verdieping, zo'n balkonnetje, en dat je dan net door de straatjes over het veld kon kijken. Die vader staat te wachten op de zoon. Om te voorkomen dat die zoon in de handen van de dorpelingen valt. En zodra hij in de verte dan inderdaad zijn zoon ziet aankomen, dan trekt hij zijn kleren op en hij holt door de straten om als eerste buiten bij die zoon te zijn. Voordat die andere dorpelingen daar kunnen zijn. Cultureel doe je dat niet als eerbiedwaardige boer, als vader van een gezin. Dat doe je niet. Die vader trekt zich er niks van aan. Die holt door die straat om de zoon als het ware als eerste te ontmoeten. En dan denkt hij, als ik met mijn zoon met een arm over zijn schouder het dorp inkom, dan zal niemand het nog in zijn hoofd halen om die kazaza-ceremonie op hem uit te oefenen. Je ziet ook dat die vader die zoon begroet en in de armen sluit, voordat die zoon ook maar één woord heeft gezegd. Die vader die kust de zoon en die geeft die zoon genade. En dan pas stamelt die zoon nog wat dingen over dat hij gezondigd heeft. Dat zinnetje over dat maak me maar een dagloner. Dat krijgt hij niet meer over zijn lippen. Door de ontvangst van zijn vader verandert zijn wereld. En eigenlijk wat je hier ziet is precies hetzelfde als in die andere twee gelijkenissen. Als God ons opzoekt, dan komt hij eerst met zijn genade. En ons antwoord is dat wij dan inzien wie we zijn en onze zonden belijden en ons hart aan hem geven. En eigenlijk is dit precies ook de boodschap die de Heer Jezus geeft aan de Joden. Ik eet met tollenaars en zondaars, want ik handel net als God. Ik zoek het verlorene op. Ik wacht niet tot het verlorene naar mij komt. Ik ga naar het verlorene toe om de liefde van God te laten zien. Dan is er nog een maaltijd. En het interessante van die maaltijd is dat daar duidelijk wordt wat de juiste uitleg is. Namelijk, als wij vandaag de dag vertellen waarom dat feest is, dan volgen wij eigenlijk de derde uitleg. En het is de uitleg van die oudste broer, vers 30. Die zoon van u is gekomen, die uw vermogen met hoeren heeft opgemaakt, en u hebt voor hem het gemeste kalf geslacht. Ik noem het even, dat is de kinderbijbelversie. Dat is de versie van die oudste zoon. Dat is de versie van mensen die niet begrijpen wat er gebeurd is in de relatie tussen de vader en de zoon. En die oudste zoon die stond daarbuiten. Maar twee andere keren wordt een heel andere uitleg aangegeven. De eerste is de interpretatie van de vader als die zoon daar komt. Dan zegt hij, laten we eten en vrolijk zijn, want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Let op, hij was verloren en hij is door mij gevonden. Hij is niet zelf teruggekomen, maar op de weg daarnaartoe ben ik naar hem toegegaan. Ik heb hem gezien en ik heb hem mijn liefde gegeven. Ik heb hem gevonden. Dat is hoe de vader spreekt over de terugkeer van die verloren zoon. En dan staat er ook nog zo'n jongetje buiten. Waarschijnlijk is die jongetje geen knecht. En die oudste zoon die hoort dan dat feest en al die muziek. En die vraagt dan dat jongetje van, joh, wat is er aan de hand? En dan zegt dat jongetje, uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond heeft teruggekregen. En voor dat gezond kan je eigenlijk in de grondtekst zal men vermoedelijk het woord shalom gebruikt heeft. Omdat hij in shalom, in vrede, in harmonie hier terug is in het gezin. Let op, die beide uitleggen van die vader en van dat jongetje, die draaien niet om die verloren zoon. Daar staat die vader centraal. De vader had zijn zoon verloren, heeft zijn zoon gevonden. Die vader die heeft hem in shalom, in vrede, teruggekregen. Die oudste zoon, die ziet dat feest voor die jongen. Die zegt, ja, hij heeft zijn vermogen opgemaakt en nu wordt er een feest voor hem. Die snapt dat niet. Maar die vader en dat jongetje, die snappen het precies wat er gebeurd is. Die zoon, die zijn vader zo dood gewenst had, die wordt daar weer in de liefde van de vader binnengekregen. Hij was dood. Hij is levend geworden door de liefde van de vader. Hij was verloren op zijn eigen weg. En de vader heeft hem gevonden. Nou, die oudste zoon, dat is ook zo'n mooi verhaal. Die weigert bij dat feest te verschijnen. Die staat buiten. Nou, cultureel gezien, dit is not done. De oudste zoon, vader heeft een feest. Hele dorp is er. Zegt, man, waar is je oudste zoon? Ja, goede vraag. Blijft hij buiten te staan? Wil hij niet naar binnen? Wat een vernedering voor de vader. Dat zijn broer niet eens de moed heeft, het lef heeft, om ter ere van zijn vader bij dat feest te verschijnen. Zijn vader had het moeten negeren, cultureel gezien. Je had moeten zeggen van, joh, ik reken later wel met hem af. En die had hem achteraf behoorlijk op zijn falie gegeven. Maar doet die vader niet. Voor de zoveelste keer breekt hij met de cultuur. Hij laat de gasten de gasten. Hij verlaat het feest, hij gaat op zoek naar die andere zoon. Hij gaat met hem praten. En de vader zegt van, joh, hier ben ik. Kom en feest met mij. En die gelijkenis blijft open. Want in die laatste boodschap, aan die oudste zoon, daar zit de les van de Heer Jezus aan de Farizeeën. Dat schaap, die tollenaar, die wordt bij de Heer Jezus gebracht en er is gemeenschap, ze eten. Die tollenaar, die wordt als die munt bij die vrouw teruggebracht. Er is feest met de vriendinnen. Die jongste zoon komt terug bij de vader en is het gemeste kalf. En de fariseeën staan daar, zegt de Heer Jezus eigenlijk, mokkend buiten, net als die oudste zoon. Maar de Heer Jezus vertelt in de woorden van de vader, stelt hij de vraag. Jullie zijn uitgenodigd. Jullie mogen er ook bij. Jullie mogen ook gevonden worden. Ik zoek ook jullie. Gaan jullie wel of gaan jullie niet naar binnen bij het feest? Eigenlijk wat je ziet is in dat die gelijkenis ook twee soorten van genade. Je vindt die jongste zoon die in de zonde leeft, die de wet overtreedt en gevonden wordt door de vader. En je vindt in die oudste zoon iemand die de wet houdt, maar evenzeer de liefde van de vader nodig heeft. En evenzeer tot de erkenning moet komen, de vader houdt van mij. En ook hij moet die liefde van de vader leren accepteren. Deel 3, heel kort nog een paar praktische lessen. De zoon bij zijn vader. De jongste zoon. Als hij vraagt om de erfenis, dan geeft zijn vader hem die. En eigenlijk kunnen we hier een paar vragen bij stellen voor onszelf. Als wij nu weer teruggaan naar het beeld van die vader als het beeld van God. Hoe zien wij God? Zien we God als iemand die ons af en toe wat geld moet geven? Die er vooral is voor ons? Die als wij maar binnen de lijntjes kleuren, dat we dan zijn zegen ontvangen? Of hebben we een relatie met God? Leven wij als de jongste zoon voordat hij wegging met God? Of was de jongste zoon nadat hij terugkeerde? Hoe kennen wij het hart van God? Nou, die zoon die verlaat zijn vader en die gaat naar een ver land en zijn losbandige leven, zoals de Telos dat zegt. Daar kan je natuurlijk die tekst in 1 Johannes 2 bij plakken. Je hebt daar de liefde van de vader en de liefde tot de wereld. En dan staat er wat al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de vader, maar is uit de wereld. Wat kiezen wij? Zegt 1 Johannes 2. Kiezen wij het leven in de wereld of kiezen wij de liefde van de vader? Die vraag die komt ook bij ons. Leven wij met ons gezicht naar God of leven we met onze rug naar de vader toe? En zijn we gelukkig in ons leven in de wereld als we die liefde van de vader niet hebben en niet kennen? Nou, die zoon, die jongste zoon, die komt dan bij die varkens. Nou, ook daar kun je weer zeggen van als je daar bij die varkens zit, ja, dan kunt u typisch prima die tekst uit Efeze 2 aan vast plakken. Dood in uw zonde en misdaden, in overtredingen en zonde. Die zoon die dacht dat hij gelukkig kon worden met geld, maar uiteindelijk, die vrienden die waren snel weg en dat geld dat was snel op. Toen bleef er niks over. En als je daar zit bij de varkens, als je misschien zelf al zo voelt, ver weg van alles, ver weg van God, dan heb je ook die vraag van, is mijn leven nou tot het doel gekomen waarvoor het is? Wat is de zin van het leven? Nou, bij die varkens is er niet zo heel veel zin. Die zoon, die neemt dan het besluit om terug te gaan. Hij komt tot zichzelf, net uitgelegd hoe dat waarschijnlijk bedoeld is, dat hij dat nog berekenend bedoelt. In ieder geval, hij denkt één ding, wat belangrijk is. Hij denkt van, buiten de vader, ver weg van de vader, is het in ieder geval niet. Op hoop van zegen ga ik kijken wat er bij de vader te halen is. Je zou dat kunnen toepassen, dat je als je niet weet hoe God is, je maar beter het risico kunt nemen om hem te leren kennen. Het is altijd beter dan wat er in de wereld te vinden is. En misschien sta je dan open voor een verrassing, dat de liefde van de vader zoveel meer is dan dat wat je ooit bedacht had. En dan komt die zoon terug en dan zegt hij, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar die vader die zegt van deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. De vader die zoekt zijn zoon en die herstelt hem als het ware in die relatie met hem. Je zou de gelijkenis, wordt wel heel vaak genoemd, de gelijkenis van de verloren zoon. Maar misschien is het veel mooier om hem de gelijkenis van de wachtende vader te noemen. De rennende vader. De vader die naar die zoon toeholt om hem op te zoeken, om zijn hart te bereiken. En dit is uiteindelijk wat christelijk geloof is. Christelijk geloof is niet het leven van die oudste zoon regeltjes doen. Het niet het leven van de jongste zoon voor hij wegging. Je moet dit, je mag dat en die vader is de baas en ik heb geen plezier. Leven als christen is leven zoals de jongste zoon de vader heeft leren kennen. Of beter gezegd, het vaderhart heeft leren kennen. En hiernaast vindt u het schilderij van Rembrandt, waar Henri Nouw een heel mooi boek over heeft geschreven, over de verloren zoon. En een van de dingen die hij daarin opmerkt, is dat die vader daar met die twee handen om die zoon staat, die daar terugkomt. En Henri Nouw zegt van, ja kijk, het is wel heel bijzonder hoe Rembrandt dat geschilderd heeft. Er is een mannenhand en een vrouwenhand. De hand van een vader en de hand van een moeder. Je vindt beide aspecten terug in God. De vader die verantwoordelijk is, die besluit, die zorg heeft, maar ook de liefde van de vader, je zou kunnen zeggen de moederliefde van God. Hoe hij die zoon aan zijn hart drukt. Hoe haar die innige verbondenheid gaat komen. Als die zoon dan terug is bij de vader, dan krijgt hij een mooi nieuw kleed. Hij krijgt een ring aan zijn vinger. Hij krijgt sandalen aan zijn voeten. Eigenlijk wordt hij hersteld in zijn waardigheid als zoon van het huis. Nou, voor dat kleed kunt u toepassen, als je het op je geloof hebt, de kleren van het heil. God heeft je bekleed met de kleren van het heil. Hij doet een ring aan de vinger. Dat is die autoriteit die God geeft. Die verbondenheid, die gemeenschap. Sandalen aan de voeten. Slaven liepen op blote voeten. Hij hoorde weer bij het huis. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zij, dat dorp, die vader, maar ook die jongste zoon, die begon vrolijk te zijn. Die had het hart van de vader leren kennen. Psalm 25, vers 14. Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. En zijn verbond maakt hij hun bekend. Die jongste zoon, die had het hart van de vader ervaren. Die had ontdekt hoe de vader is. En dat mogen wij met God. We mogen ontdekken hoe hij werkelijk is. En dan het open einde van die oudste zoon. Die oudste zoon die niet in het huis is, die niet bij het feest, maar buiten staat. Die niet naar binnen wil gaan. En die nog een beetje iets moppert van, ik heb heel mijn vader gediend. En hij heeft nooit een bokje voor mij gemaakt. Ja, wacht eventjes. Gediend, er staat als slaaf gediend. Dat is het oorspronkelijke woord. Zo voelde die zoon dat. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb precies gedaan wat de vader me vroeg. Ik heb alles gedaan wat hij wilde. Maar het is niet genoeg. Want geloof is niet je best doen. Geloof is niet regeltjes houden. Geloven is de relatie met de vader in je leven proeven en ervaren. En die oudste zoon, die spreekt dan niet over mijn broer, maar die spreekt over deze zoon van u. En dan de vader die antwoordt, deze broer van jou. Zit een beetje humor in, hè? Van, let op, het is jouw broer. Zo praat je het niet over. En jij wordt uitgenodigd om datzelfde te ervaren. Want de relatie die ik met hem heb, die wil ik ook met jou hebben. En dat is uiteindelijk hoe deze gelijkenis bij die farizeeën terugkomt. De Heer Jezus zegt, ik heb het verlorene gezocht, de tollenaars en de zondaars, als een verloren schaap, als een verloren munt, als een verloren zoon. En ik eet met hen, ik feest met hen. Beste farizeeën, wat is jullie antwoord? Als die oudste zoon, dat je buiten blijft staan? Of toch ook als de jongste zoon, dat je je laat vinden en deelgenoot wordt van die vreugde in mijn aanwezigheid? Die vreugde die tot in de hemel gaat. En diezelfde vraag komt natuurlijk bij ons. Waar staan wij? Als de jongste zoon, voordat hij wegging? De jongste zoon, toen hij terugkwam, was die oudste zoon. Hoe is onze relatie met God? Wie is God voor u, voor jou? Is God inderdaad zo'n vader van wie je de armen om je heen voelt? Hij zoekt jou. Hij zoekt mij, hij zoekt ons. Want zo is God, zo is onze drie enige God. En dat wij ons allemaal mogen laten vinden door zijn liefde. Amen.
Zingen we lied 325.
Thank you.
Ik wil even graag een tekst voorlezen uit Johannes 17. Johannes 17, vers 3. Ik denk dat dat voor ons allemaal wel een bekende tekst is. Waar de Heer Jezus zegt in gesprek met zijn Vader. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus. Die u gezonden hebt. Ja, Vader, wij komen tot u om u te danken dat wij hier deze morgen weer tezamen mochten komen. Rondom uw Zoon, de Heer Jezus, die onze zonde en onze schuld heeft willen dragen. Wij danken u daarvoor, voor die liefde, Vader, dat gij uw Zoon hebt gezonden naar deze aarde. Om ons zondaars op te zoeken, om ons tot het vaderhart weer terug te brengen. Wij danken u, Heer, dat wij hier ook uw woord mochten openen. En wij naar uw woord mochten luisteren. Heer, en wij danken u dat gij ons dat woord hebt gegeven, Heer. Dat rijke woord waarin wij u mogen leren kennen. Waarin wij ook een relatie met u in kunnen vinden. Wij danken u daarvoor. Heer, en wil je ook geven dat wij ook zo onze weg mogen gaan. Dicht bij u, Heer, in een relatie met u. Ja, dat wij ook zo u mogen uitdragen. Heer, wil je zo ook de komende week met ons zijn. Waar we ook gaan of staan. Heer, in wat voor dingen wij ook moeten doen of moeten ondergaan. Heer, we mogen weten dat gij ook met ons wilt gaan. Dat gij bij ons zijt, dat gij voor ons zorgt, over ons waakt. Heer, zo willen we ook allen die hier van deze morgen niet bij ons konden zijn. Heer, die ziek zijn, willen we nogmaals aan u opdragen. Heer, wil je ook voor hen zorgen, ook hen weer genezing brengen. Heer, wil je zo met ons allen zijn. En wil je ons allen ook weer veilig thuis brengen. Om Jezus wil. Amen.